Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Te Gast Bij van donderdag 20 mei. En ook vandaag maken we een speciale uitzending van Te Gast Bij. Want normaal verwelkomen we al onze gasten hier rond de tafel. Maar vanavond is het toch wel een beetje anders en bellen we mensen op. We hebben drie gasten vanavond die we in het programma brengen. Onze collega Jeannie, die belt zo meteen met onze eerste gast. Dat is Jos Schelden, schrijver. Later in het programma bel ik samen met Jeannie ook nog met Herman Jansen, de toekomstig voorzitter van de heemkundekring Amalia van Solms. En we hebben ook nog een gast wel live in de studio. Niet waar,
Johan? Jazeker, Wim. Het klapstuk hebben we vandaag voor het laatst bewaard. We hebben hier burgemeesters in de studio gehad. We hebben hier geridderden in de studio gehad. Pastoors, dokters en brouwers. En als we dat in een bepaalde volgorde zetten, dan komen we automatisch uit bij de directeur van ons eigen cultureel centrum, Wim Vervoort. Niet onbekend in deze uitzending, maar daarover gaat u later meer horen. En ik denk dat het nu het gepaste moment is om het woord te geven aan Jeannie, die Jos Schel gaat bellen.
Ja, luisteraars, van te gast bij aan de lijn heb ik Jos Schel. Welkom, Jos.
Welkom, ja, dank u wel.
En u bent schrijver. Ik lees even het mailtje voor wat u naar mij stuurde. Graag vraag ik uw aandacht voor het vers verschenen boek 2000 Volt. Een verhaal over de dode draad. Een boek dat vorm heeft gekregen met medewerking van onder andere Herman Jansen van heemkundekring Amalia van Solms. En u zou daar graag wat aandacht voor hebben in ons dorp. Het verhaal speelt zich namelijk af in Balen-Nassau en Balen-Hertog en de directe omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog. U hebt mij ook een persbericht gestuurd. En u hebt al wat aandacht gehad met het boek. Onder andere bij de Heemkundekring, heb ik begrepen. En in het Weekblad ook. Voor onze luisteraars is het natuurlijk het eerste belangrijk om te weten. Wie is Jos Schel? Zou u zich even voor willen stellen?
Jawel, mijn naam is dus inderdaad Jos Schel. Ik hou me heel erg bezig met historische romanschrijven. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ik ben gepensioneerd, dus ik heb er ook de tijd voor. En naast mijn redactiewerk, wat ik voor een uitgeverij doe, en recensies die ik voor Biblion schrijf. Wat valt er dan nog meer te vertellen? Ja, ik heb ook voor deze tijd heb ik volop geschreven, maar daar niet echt veel mee gedaan. Ik heb nog wel destijds een bundeltje uitgegeven met columns en korte verhalen. Maar dat voldeed toch niet. En toen ik op een gegeven moment bezig was met mijn familiegeschiedenis, toen kwam ik daar een voorvader tegen. Die zwaaf was geweest in het leger van de paus. Okay. En dat heeft me op het pad gebracht van een historische romanschrijver.
Ja, en dan zoek je de geschiedenis die bij dat tijdperk hoort en dan maakt u daar een mooie roman van.
Ja, de geschiedenis, dat is echt veel werk. Je moet heel veel spitten, die research verrichten. Wat moet allemaal wel kloppen natuurlijk.
Ja.
Het is een roman, dus daar komen fictieve figuren in voor, maar ja, de historie en de locaties en zo, dat moet allemaal wel kloppen.
Ja, ja. En reist u daar dan ook zelf naartoe? Naar bijvoorbeeld?
Niet in alle gevallen, want net als de Zouave, dat speelde voor een groot deel in Italië. Daar ben ik dan niet echt heen geweest, niet naar die locaties in ieder geval.
Ja.
Ik ben wel in Italië geweest, maar niet op de locaties waar het boek zich afspeelde.
Ja, maar nou hebt u dus ook een boek over Balen-Nassau en Balen-Hertog geschreven. 2000 ja. Volt heet het boek, een roman. En hoe bent u nou op dit idee gekomen?
Op dit idee? Nou, ik kwam op een gegeven moment weer door het dorp heen. Ik kwam er rijden wel eens meer doorheen, omdat de familie in de buurt woont.
Waar woont u zelf? Mag ik dat vragen?
Ik woon zelf in Rotterdam.
In Rotterdam, oké.
Okay. Ja. Dus ik reed daar op een gegeven moment door het dorp heen en toen ging mijn gedachte daar weer uit van die bizarre grenzen daar. Dus toen ik weer thuis kwam, toen ben ik me eens gaan verdiepen in de geschiedenis van Baarden, maar toen liep ik ineens tegen het fenomeen op van de dodendraad. En dat triggerde mij, daar ging ik me verder in verdiepen. En daar de geschiedenis van achterhalen. En dat is de aanzet geweest tot deze roman.
Ja, voor de luisteraars die niet weten wat de dodendraad is, kan me bijna niet voorstellen hier in Baarle. Maar dat was een elektriciteitsdraad die in de Eerste Wereldoorlog was gespannen. Vanaf de Zeeuwse kust, dacht ik, langs de hele grenslijn met België tot aan Zuid-Limburg toe. Omdat België bezet was en Nederland niet, die was onafhankelijk. En in die tijd hadden mensen nog geen elektriciteit. En daar zijn ook heel veel mensen omgekomen, omdat ze het ook niet snapten wat daar aan de hand was. Maar die was dus om de grens echt helemaal fysiek ook af te sluiten. U hebt zich daar helemaal in verdiept. U noemde ook al wat namen. En in het persbericht staat ook een aanbeveling van professor Van Nesten van de Universiteit van Antwerpen. Dat is de expert wat de dodendraad betreft.
Dat klopt.
En die schrijft dus wel een heel mooi compliment. Zonder bedweterig te doen en zonder de lezer te overdonderen met technische feitjes, is het de auteur gelukt om op een elegante wijze correcte historische informatie te verschaffen en ze te verwerken en te integreren in een verhaal waarvan de gebeurtenissen zich eigenlijk in bijna elke Belgisch-Nederlandse regio hadden kunnen afspelen. Zo slaagt Jos Schel erin om op een ontspannende maar verantwoorde wijze hulde te brengen aan lokale verzetstrijders van ruim een eeuw geleden. Want u gebruikt niet alleen de geschiedenis, en dat is natuurlijk wel een bron van inspiratie, maar er zit ook een heel ander verhaal in een roman. Wat gebeurt er precies in het boek?
Het boek gaat over wat jonge mannen die geronseld worden om grenspasseurs te worden. Dus die gaan vluchtelingen over de grens helpen. Maar ook spionageactiviteiten ontplooien. En zonder te veel over de inhoud prijzen willen geven. Dat is dus de grote lijn.
Ja.
En daarbij beleven ze het een en ander en hebben ze ook met de vijand te maken, met de Duitsers.
Ja, ik ben dan wel heel nieuwsgierig. Ik wil graag weten wat er gebeurt. Kunt u er niet iets meer over vertellen?
Nou, het is dus zo dat die twee jonge mannen, de ene komt uit Baarle-Nassau, de andere uit Baarle-Hertog. En die heeft ook familie aan de andere kant van de grens zitten, dus in Zondereigen. Want die dodendraad liep daar dwars doorheen. Hè? Baarle-Hertog werd afgescheiden van Zondereigen.
Ja.
Dus ze gaan daar verschillende malen de grens oversteken. En dat loopt niet altijd goed af.
Nee.
Want die bewaking is zeer streng. Niet alleen door de Duitsers, maar ook door de Hollanders. Die waren ook zeer streng om die neutraliteit te bewaren.
Oké. En het is een heel spannend boek, dat lees ik hier.
Het is best spannend, ja.
Ja. Hoe gaat u daar nou voor zitten? Of waar krijgt u dan inspiratie door? Ik bedoel, die historische achtergrond, dat is het beeld wat er omheen zit. Maar om dan zo'n verhaal te bedenken. Het lijkt me altijd heel moeilijk.
Dat moet een beetje groeien. Je gaat proberen figuren te ontdekken die in die historie kunnen passen. Daar moet je verschillende romanfiguren voor verzinnen. Mm-hmm. Die in dat verhaal verweven kunnen worden. En dat is een denkproces van maanden natuurlijk. Je gaandeweg gaat het verhaal, zoals ik als schrijver zeg, het verhaal vertelt zichzelf.
Ja,
dat gebeurt ook echt.
Je moet het alleen opschrijven, zeggen ze dan. Ja.
Als je gaat zitten om, maar ook als je gaat zitten om te schrijven, dan heb je nog helemaal niet het hele verhaal in je hoofd zitten. Maar het ontwikkelt zich dan, als je daarmee bezig bent.
Hoe lang hebt u erover gedaan om het boek te schrijven?
Totaal zo'n een jaar ongeveer.
Oké. Ja.
En daar zit dan ook nog wel een technisch deel bij, want ik geef mijn boeken zelf uit bij uitgeverij Postscriptum. En dus ik maak het ook zelf op het binnenwerk. En ik heb dan een paar mensen die over mijn schouders meelezen, omdat natuurlijk gaandeweg kan je altijd fouten maken.
Ja, een eindredactie is ook belangrijk, hè? Dat het
allemaal netjes uitziet. Ja, heel belangrijk. En dan hebben we die professor Van Nesten en Herman Jansen van de Amalia van Solms. Die hebben het ook nog een keertje nagelezen. Vooral vanwege de historische feiten en de locaties en dergelijke.
Ja, dan kunnen we ervan op aan dat het allemaal klopt. Ja.
Ja, dat moet natuurlijk allemaal kloppen. Dus die hadden ook nog hele nuttige informatie voor me. Die hadden heel veel nuttige informatie voor me.
En wanneer is het boek precies verschenen?
Dat is eind vorige maand verschenen.
Ja, en nou is het natuurlijk coronatijd. U had een hele mooie boekpresentatie willen houden, heb ik gelezen. En het valt natuurlijk allemaal in het water. En dan moet het via kranten en de omroep, zoals wij nu dat interview doen. Wat had u op de presentatie willen vertellen zelf?
Ja, dan had ik deze achtergrond een beetje willen schetsen. Ik had het leuk gevonden als Herman Jansen dan ook nog wat verteld had. En dan had ik een stuk uit het boek voor kunnen lezen. En dan eventueel een signeersessie erachteraan.
Ja. Nou ja, misschien
dat had natuurlijk heel erg leuk geweest.
Misschien dat het in de zomer nog kan. Maar ja, nu is het boek al te kopen. Dan is het natuurlijk niet meer echt helemaal nieuw. Het boek heet 2000 Volt. Is het in de boekhandel hier in Balen-Nassau te koop? Bij de Brunner?
Het is in elke boekhandel is het te bestellen.
Ja.
En ook, volgens mij bezorgen ze ook allemaal zelf tegenwoordig. Want ze hebben natuurlijk een grote concurrentie van internetboekhandels. Dus bol.com en dergelijke.
Ja.
Dus ze doen hun uiterste best. En zeker in deze tijd hebben ze allemaal ook hard nodig, die boekhandels.
Ja. Hebt u er al veel verkocht? Hebt u daar zicht op?
Ik heb er wel zicht op, maar het is nog mijn eerste aanzet. Ik denk dat het er nu 20, 30 zijn of zo die hier verkocht zijn.
Nou, dus mensen, als u graag historische romans leest en vooral wat hier in de oorlog afspeelt, dan naar de boekhandel. 2000 Volt heet het boek van Jos Schel. Het kost €21,50. Wat kunnen we er nog meer over vertellen, meneer Schel?
Nou, dat de mensen het vooral moeten aanschaffen om veel plezier te beleven aan het boek, want... De eerste reacties die ik erop heb gekregen zijn zeer lovend. Ze vinden het allemaal spannend, maar ook heel erg interessant. En zeker voor de Baarlenaren lijkt het me interessant, omdat het allemaal in de directe omgeving afspeelt.
Ja, inderdaad. Ja, dus allemaal naar de boekhandel of internet om het boek te bestellen. 2000 Volt van Jos Schel. Meneer Schel, heel hartelijk bedankt dat u even de toelichting wilde geven bij ons, bij de lokale omroep Baarlen. En bent u alweer bezig met een volgende boek?
Nou, er zijn wel wat ideeën, maar ik moet nog beginnen.
Oké, nou veel succes daarmee in ieder geval. En bedankt dat u dit boek hebt geschreven over toch onze omgeving. En veel succes.
En u bedankt. Ja. En u bedankt voor de aandacht die u eraan besteed heeft.
Oké, dank u wel.
En voor dit interview. Dank u wel.
Ja, fijne dag nog.
Zelfde dag.
When I was a young man, I carried my pack and I lived the free life of a rover. From the Murray's green basin to the dusty outback, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time to stop rambling, 'cause there's work to be done. So they gave me a tin hat and they gave me a gun, and they sent me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as we sailed away from the quay. And amidst all the tears and the shouts and the cheers, we sailed off for Gallipoli. Oh, well, I remember that terrible day when the blood stained the sand and the water, and how in that hell that they call Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turkey was ready, he primed himself well, he showered us with bullets and he rained us with shells, and in 5 minutes flat he'd blown us all to hell. Nearly blew us right back to Australia. And the band played Waltzing Matilda as we stop to bury our slain. And we buried ours, and the Turks buried theirs, and it started all over again. Now those who were living did their best to survive in that mad world of death, blood and fire. And for 7 long weeks I kept myself alive, though the corpses around me piled higher. Then a big Turkish shell knocked me arse over tit. And when I awoke in my hospital bed and saw what it had done, Christ, I wished I was dead. Never knew there were worse things than dying. And no more I'll go waltzing Matilda to the green bushes so far and near, for to hang tens and pikes a man needs 2 legs. No more waltzing Matilda for me.
Goedenavond, en onze volgende gast hier bij de gast bij, die gaan we momenteel even bellen. Jannie en ik zijn momenteel de telefoonlijnen aan het openleggen en we gaan praten met Herman Jansen. Herman is de toekomstige voorzitter van de heemkundekring Amalia van Solms. Goedenavond, Herman.
Ja, goedenavond.
Herman, hoe gaat het daar met jou in deze coronatijd?
Oh, dat is een beetje dubbel, hè. Op zich gaat het best goed, maar ja, je kan niet doen wat je wil en er ligt heel veel stil waar je graag mee bezig zou zijn. Mm-hmm. Dus ja, hoe eerder het voorbij is, hoe liever.
Ja, ja. En heeft het grote gevolgen voor je eigen persoonlijk leven?
Nee, niet echt. Maar je merkt toch wel dat er gevolgen zijn. Hè. Je hebt meer vrije tijd. Je kan al wat meer in de tuin werken. Je krijgt de dag goed ingevuld. Dat is het probleem niet.
Ah ja, dat is het probleem niet. Nee, je bent flink in de tuin aan de slag dan.
Ja, ja.
Ja, nou kennen wij jou allebei heel goed, Herman, Wim en ik. Maar misschien zijn er luisteraars die nog niet weten wie Herman Jansen is. Zou jij je kort even voor willen stellen? Of iets vertellen over wat jij bij de Heemkundekring doet, bijvoorbeeld?
Ja, ik ben iemand uit Merksplas. Ik ben al heel lang lid van de Heemkundekring van Baarle. Sinds de vereniging zijn intrek heeft genomen in het Heemhuis.
En hoe lang is het dan al, Herman?
Ik ben daar vrij actief geweest altijd. Ik ben heel snel bezig geweest met het organiseren van activiteiten, het leiden van werkgroepen. Ik ben bezig met heemkundig onderzoek, dus ik voel me ook wel echt iemand die bij heemkunde en bij Baarle betrokken is.
Hoe lang ben je dan actief?
Verder ben ik iemand die pas met werken gestopt is. Mm-hmm. Ik heb op het Zwart Goor gewerkt als leider van een leefgroep. Dus ik had een team dat ik moest leiden. Dat heb ik 40 jaar gedaan. Mm-hmm. Wat nog, ik heb een gezin. 2 kinderen, ze zijn allebei het huis uit. Mm-hmm. Er zijn 5 kleinkinderen bijgekomen. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat dat in grote lijnen zowel mijn leven schetst. Ja.
En hoe lang ben je dan al bij de Heemkundekring actief, Herman? Is dat dan ook die 40 jaar of nog langer?
Ja, ik ben eigenlijk meteen aan het werk gegaan. Ik, Bij het bestuur ben ik sinds 95, denk ik, of 96. Mm-hmm. Ja. Dat durf ik niet duidelijk zeggen. Mm-hmm. Maar activiteitencommissie heb ik opgestart. Redactieraad heb ik samen met Ed nog opgestart. Mm-hmm. Heel wat werkgroepen. Ook heel veel in Zondereigen dat ik actief ben. Mm-hmm. Er zijn trouwens heel wat mensen die denken dat ik in Zondereigen woon, maar dat is niet zo. Ik woon
dat is nu opgehelderd, hè? Merksplas. Ja. Ja. Zeg Herman, Ad Jacobs die is jarenlang voorzitter geweest van Amalia van Solms. Ad is ook een tijdje geleden hier bij ons in de studio te gast geweest. Jij gaat hem nu wellicht opvolgen als nieuwe voorzitter van de Heemkundekring. Maar het is nog niet volledig rond, denk ik, hè?
Nee, ik hoop hem te kunnen opvolgen. Het zijn de leden van de vereniging die mij moeten benoemen, moeten aanstellen. Eerst als bestuurslid. Ja. Want vorig jaar ben ik als bestuurslid afgetreden omwille van te weinig vrije tijd om daar nog mee bezig te zijn. Mm-hmm. Maar de situatie hier is helemaal veranderd. Nieuw werken maakt veel tijd vrij. Ja. Mijn moeder is intussen gestorven, waar dat er toch heel wat zorg voor was. Mm-hmm. Dus ik zie het bestuur van de Heemkundekring weer helemaal zitten. Ja. En met die extra vrijgekomen tijd en de nood die er is binnen de vereniging aan een voorzitter om Ad op te volgen na 35 jaar. Mm-hmm. Ja, die is wel groot en ik wil die verantwoordelijkheid op mij nemen. Mm-hmm.
En wat heeft jou dan doen besluiten om toch voorzitter te worden, los van de tijd die je ervoor hebt? Want je volgt wel iemand op die bij wijze van spreken bijna een monument is, hè? Om een beetje in jullie termen wat te spreken, die heeft toch heel wat gerealiseerd 35 jaar lang. Niet zo eenvoudig om zo iemand op te volgen, maar je wil die stap toch wagen.
Ja, ik denk dat als we kijken naar de vereniging nu, dat toch de verdienste van Ad is, dat het uiteindelijk zover geraakt is allemaal. Dus ik denk dat de verantwoordelijkheid ook vrij groot is, zeker na die 35 jaar.
Want de vereniging heeft veel leden, hè? Weet je hoeveel leden, Herman?
Excuseer, dat heb ik niet begrepen.
Hoeveel leden heeft de vereniging? Het is een hele grote vereniging.
Denk dat er nu iets minder dan 1700 leden zijn. Dus mm-hmm. Het is een heel grote vereniging.
Zijn jullie dan maar een van de grootste heemkundekringen hier uit de buurt? Denk
ja, zowel in Noord-Brabant als in Antwerpen denk ik dat wij de grootste heemkundekring zijn.
Mm-hmm. Misschien het kleinste dorp, maar de grootste heemkundekring.
Ja, maar er zijn ook heel veel leden die buiten dorps wonen. Mm-hmm. We hebben eigenlijk leden in heel Nederland, in heel België. Heel veel mensen die ooit weggetrokken zijn, denk ik, uit Baarlen. En die toch een band willen behouden. Of mensen die geïnteresseerd zijn in de enclaves, om er iets te noemen. Ja.
Ja. Zijn de enclaves iets waar jij als voorzitter op wil extra toeleggen of zo? Of heb je andere accenten die je als mogelijke voorzitter wil bijbrengen aan de Heemkundekring?
Ja, dat is altijd een beetje kijken. Hè. Als ik naar mijn eigenheid kijk, dan zie ik dat ik iemand ben dat heel veel samenwerkt. Mm-hmm. En ik denk op die manier ook verder te gaan. In ieder geval samenwerken binnen het bestuur, maar ook alle activiteiten die ik al gerealiseerd heb, alle boeken die ik geschreven heb, dat is bijna altijd in een samenwerkingsverband gebeurd. Dus ik denk het samenwerken dat een heel belangrijk onderdeel zal zijn van mijn voorzitterschap. Ja. Verder heb ik natuurlijk wel wat ervaring in het leidinggeven. Professioneel ben ik er 40 jaar mee bezig geweest. Mm-hmm. Maar ook als coördinator van werkgroepen, een zestal werkgroepen, denk ik. En natuurlijk, als je sinds 1989 ongeveer bezig bent met heemkunde in Baarle, heb je die ervaring ook. Dus je ervaart toch wel een zekere autoriteit, ook van andere mensen die in je geloven. Mm-hmm. En ik denk dat dat mijn grote voordeel is, dus dat ik niet alleen iemand ben die het bestuur gaat leiden, die de vereniging gaat leiden, maar mm-hmm. die zelf ook heel goed op de hoogte is van wat er in Baarle zo bijzonder is.
Ja, want jij hebt zelf ook een studie gedaan naar enclaves in de hele wereld, hè? Daar schrijf jij ook over in Van Weerskantes. Een van jouw stokpaardjes, zeg ik altijd maar dan.
Ja, stokpaardje. Mensen zullen ook wel denken dat de Eerste Wereldoorlog en de doden dragen een stokpaardje.
Inderdaad, het was ook een mooie hoogtepunt, denk ik.
Of in archeologie, of ja, er zijn
veel terreinen,
stokpaardjes op te noemen.
Ja, veel terreinen waar jij je in beweegt. Heb jij ook veel connecties met andere heemkundekringen? Want dat is een taak die Ad Jacobs altijd belangrijk vond.
Ja, als je bezig bent met heemkunde, kom je andere verenigingen tegen. En er zijn zeker wel contacten gelegd. Om nu te zeggen van ik ken heel veel voorzitters van andere verenigingen, dan denk ik misschien in België iets meer dan in Nederland. Maar wat niet is, dat
kan nog komen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En hoe gaat het nu in zijn werk met die bestuursverkiezingen? Want het is een heikel punt in deze tijd.
Ja, dat is een probleem, hè. Dus wij hadden voorzien van eind maart een algemene ledenvergadering te hebben waar over de opvolging van Ad gestemd kon worden. Die is niet doorgegaan. Een paar weken tevoren is die afgelast omwille van corona. En als je dan weet dat je een heemkundekring bent, dat is toch een vereniging waar heel wat leden ouder zijn, waar er zeker toch een gevaar is voor corona, dan moeten we heel voorzichtig daarmee omgaan. We hebben meteen gezegd, we gaan de strengste veiligheidsvoorschriften naleven. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat die algemene ledenvergadering niet kan doorgaan. Mm-hmm. En wij hebben de verplichting volgens de statuten om een ledenvergadering te organiseren in de eerste helft van het jaar. Dus voor eind juni zou dat in orde moeten zijn.
Ja. Dat is het al bijna.
Ja, dat zien we echt niet zitten om fysiek bij elkaar te komen met leden en dan te vergaderen. Nee. Maar we hebben er wel een oplossing voor gevonden. We zijn op zoek gegaan naar een alternatieve mogelijkheid om contact te hebben met de leden. En we gaan dat van op afstand doen. Nee. Dus mensen gaan de mogelijkheid hebben om zich te informeren wat het bestuur het afgelopen jaar gedaan heeft. Mm-hmm. En om een aantal voorstellen van het bestuur goed te keuren of niet goed te keuren. Dat is de keuze van de leden. Mm-hmm. En een van die voorstellen is dat het bestuur mij voordraagt als nieuwe voorzitter. En daar kunnen de leden zich dus over uitspreken. Ja. Dat gaan we in de loop van juni doen. Dus mensen gaan daar een week of drie de tijd hebben om te stemmen. Dat kan gewoon op papier, het invullen van een blad dat meegedragen wordt met Van Weerskanten. Of ze kunnen het via een e-mail doen, of er is een mogelijkheid om via de website een formulier, een stemformulier in te vullen. Mm-hmm. Dus we proberen op die manier toch iedereen te bereiken.
Mm-hmm. Ik vind het heel creatief, een creatieve oplossing. Ja.
Zich heeft,
het is ook wel heel dikwijls al besproken geweest, onder andere ook met Brabantsheem. Mm-hmm. Ja, het is anders dan anders. En we beseffen ook wel dat dit niet de normale manier is om zoiets te doen. Maar
nood breekt wet.
Een heel bijzondere tijd.
Ja. De ontmoeting en de verbinding die je anders met de leden hebt, die is fysiek vooral wel weg natuurlijk. Hè? Ja. Nou, zeg, heeft de corona-toestand hier, heeft die ook wat andere gevolgen ook nog voor jullie vereniging? Op gebied van activiteiten of zo? Of het helemaal dat al dan niet open is?
Het belangrijkste gevolg is dat je geen groepsactiviteiten kan organiseren. Dus er is heel veel uitgesteld. Je kan niet fysiek bij elkaar komen. Het heemhuis is bijvoorbeeld gesloten. Mm-hmm. En dat, ja, dat maakt het toch een beetje zuur allemaal. Hè? Want je steekt toch heel veel energie in een activiteitenkalender. En als dat dan niet door kan gaan, ja, dan geeft dat toch weinig voldoening. Mm-hmm. We zitten ook nog met de vraag natuurlijk, het gebrek aan contact dat er is, gaat dat in de toekomst zijn gevolgen hebben? Gaan mensen nog lid willen blijven van de vereniging? Gaan ze daar echt gemotiveerd voor zijn? Mensen van het bestuur ook, blijven die zich het lot van de vereniging aantrekken? Dus ja, heel veel onzekerheid waar je mee geconfronteerd wordt.
Mm-hmm. Dat is een mooie uitdaging. Iets... Ja.
Ja?
Dat is een mooie uitdaging voor jou dan als nieuwe voorzitter, Herman. Mm-hmm.
Ja, ja, dat is het zeker. En ze wordt er ook alsmaar groter op. Hè. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is. Maar ja, we hopen van er heel snel mee te kunnen beginnen in ieder geval.
Ja, dat hebben we allemaal voor, hè.
Nou, dus echt?
Daar duimen we allemaal voor, Herman, dat, we dat het allemaal wel terug een beetje vlotjes kan voor ons allen. Hè? Ja. Mm-hmm.
We hadden nog één vraag, de relatie met de gemeentes. Is er voldoende draagvlak in de politiek om landschap en monumenten te behouden? Hebben gemeentes voldoende begrip voor wat de heemkunde doet en waardering ook daarvoor?
Ja, met de gemeente samenwerken heb ik op zich geen probleem. Ik heb al heel wat activiteiten georganiseerd waar ook overleg moest zijn met de gemeente. Die samenwerking die verloopt heel goed. Dus ik zie daar niet direct een probleem. Het is wel zo dat... Ja, ik ben natuurlijk iemand van Merksplas en je hebt dan toch minder contact met de gemeente Baarle, met de mensen in Baarle. Er kan in Baarle alles iets gebeuren zonder dat ik het weet. Dus ik denk dat ik daar ook meer van mijn bestuursleden mee afhankelijk ga zijn.
Ik wou net zeggen, je hoeft het niet alleen te doen natuurlijk. Hè? Je bent met
nee, nee, dat is zo. En ja, je weet natuurlijk dat je op die dingen moet letten en dat je ermee bezig moet zijn. Anderzijds is het misschien ook niet slecht dat er iemand is die een beetje op afstand staat en het op die manier allemaal wat nuchter kan beoordelen.
Ja, ja. Ja. En soms
ik zie dat niet direct
achterlaten.
Als een probleem dat ik van buiten Baarle kom. Zeker niet omdat ik ook al heel veel jaren betrokken ben bij de werking van de vereniging.
Uiteraard, ja. Goed, Herman, we hebben nog een allerlaatste vraagje voor jou. We vragen tegenwoordig aan elke gast hier bij ons in de studio of via de telefoon, zoals jij, om eventueel nog een favoriet muzieknummer te kiezen. En als we dat aan jou vragen, Herman, welk muzieknummer mogen we spelen?
Goh, mijn muziekkeuze is eigenlijk heel, heel ruim. Er zijn weinig liedjes of nummers die ik niet graag hoor. Maar de laatste tijd, ik ben naar een optreden van Bart Peters gegaan, al een aantal keren overigens. En dat is muziek die me wel ligt. Het is heel melodieus, heel mooie muzieknummers, maar ook de teksten die spreken me wel heel hard aan.
Ja.
Bart Peters is toch wel iemand die kan dichten, vind ik. En op die manier iets extra bijdraagt met zijn muziek.
Ja.
Dus het liefst iets van Bart Peters speelt geen rol.
Welk dat gaan we zo meteen doen. Ja. Zeg, en ben je dan ook een fan van Bart Peters als tv-maker? Oei, dat is precies iets minder.
Maar, niet dat ik direct val over zijn heel hyperkinetische manier van bezig zijn. Maar ik vind wel dat hij iets heeft. Hij heeft een aantal programma's gemaakt die ik heel graag zag.
Ja.
Er waren ook programma's bij die me niet erg konden boeien. Dus het is toch vooral van zijn muziek ik grote fan ben.
Okay.
Goed. Nou, hartelijk bedankt, Herman, dat wij jou mochten interviewen. En wij wensen jou heel veel succes in jouw nieuwe rol straks, hopelijk als voorzitter van de Heemkundekring Amalia van Sons.
Ja, bedankt. En tot een volgende keer.
Ja, oké. Okay. Dankjewel, Herman.
Dankjewel, Herman.
Dag.
Ja.
En de nacht, dat is een deken waar de wereld onder ligt. elke steeg, alle straten, elk paleis. En zelfs Flip en Mathilde slapen warm en waterdicht. En voor je het weet, lepeltjes gewijs. Lepeltjes gewijs, lepeltjes gewijs. De sterren doen onnozel en de maan is een paradijs. Nergens heen. En toch op reis. Lepeltjes gewijs. En we dromen van een kruimeldief en van een kolenschop. En die kolenschop maakt grote zorgen klein. En die kruimeldief slokt alle onzin van de wereld op. Terwijl we niets vermoedend aan het slapen zijn. Lepeltjes gewijs, lepeltjes gewijs. De sterren doen onnozel en de maan is een paradijs. Nergens heen en toch op reis. Lepeltjes gewijs. Het is simpel als een t-shirt zonder mouwen. Als bonjour of kip met appelspijs. Snurkt. En als ik in vorm ben, snurk ik haar naar huis. Als je je dan lepelt, je lepelt je tegen elkaar aan schurkt, drijf je eerder naar een dromenzee vol ruis. Lepeltjes gewijs, lepeltjes gewijs. De sterren doen onnozel en de maan is een paradijs. Nergens heen. Lepeltjes gewijs. Lepeltjes gewijs.
Ja, luisteraars, en dan zijn we hier nu bij onze derde gast. Onze, ik zou bijna zeggen, onze eigen Wim Vervoort. Die hier in de stralende gezondheid op minstens anderhalve meter van mij af zit. Hij vond het erg jammer dat hij de vorige uitzending gemist had. Had ook wel eens bier willen proeven in de studio.
Ja, dan nodig je me niet uit, hè, Johan?
Wat zei je?
Dan nodig je me niet uit, hè?
Nee, toen zat jij nog in de corona-zomerslaap. Wim, wij willen met jou vandaag toch over een aantal onderwerpen spreken. Het zou zomaar kunnen zijn dat het woord corona er ook nog bij valt. Maar ook onderwerpen die daar niet over gaan kunnen aan bod komen. En laten we toch weer eens beginnen voor de luisteraars. Jij bent in de zomer van 18, als ik me goed herinner, hier terechtgekomen in Baarle, in het cultureel centrum. Wat heb je eigenlijk van tevoren gedaan en hoe ben je hier terechtgekomen?
Wel, Johan, ik ben van Turnhout gekomen naar Baarle, om het zo te zeggen. En daarvoor, voor ik hier in het cultuurcentrum werkte, heb ik een tijdje lesgegeven in Oud-Turnhout, in een lagere school. Dus alle vakken, kindjes leren lezen en schrijven.
Ook
en
lichamelijke rekenen. Opvoeding?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Daar hadden we een turnleerkracht voor.
En muziek?
Nee, muziekles heb ik ook niet gegeven. Daar hadden we een regel voor, want ik luister wel heel graag muziek, maar ik kan dat eigenlijk echt niet. En ik kan ook echt niet goed zingen.
Dus, rekenen?
Ja, dat kan ik wel goed. Maar die muzieklessen werden dan door mijn collega gegeven, die dat wel goed kon. En we moesten ook theaterlessen geven of zo expressie. Dat kon zij dan niet zo goed of deed zij niet zo graag. Dus we hadden een perfecte wissel daar. Ja, rekenen kan ik ook goed. Lezen kan ik trouwens ook goed. Dat doe ik ook nog trouwens altijd graag.
Een van jouw hobby's ook?
Hè? Ja, dat is een van mijn hobby's.
Daar komen we zo nog wel op,
ja, dat is een van mijn hobby's, ja. Naast theater zien en maken. Ja, en dan na dat lesgeven heb ik een tijdje in een jeugdcentrum gewerkt in Antwerpen en bij een kunstenorganisatie. Fameus heette die organisatie in Antwerpen. Dat is een amateurkunstenorganisatie. En Ja, en ik dan, daarna ben ik hier via een sollicitatie terechtgekomen, bijna 2 jaar geleden.
Wat trof je toen aan hier?
Ik trof hier een bijzonder groot gebouw aan. Ik had me natuurlijk op voorhand wel wat ingelezen en over de organisatie en zo.
Je bent hier letterlijk ingetreden?
Ja, ik ben bijna ingetreden. Ja. Er zijn nog heel veel mensen die klooster zeggen, of het kloster of zo, maar dat mag niet meer. Het is cultuurcentrum Baarle, hè, Johan. Wat ik eigenlijk gemist heb in die vorige job, komt hier eigenlijk een stukje terug. Wat ik eigenlijk miste was het contact met verenigingen, met mensen, met de praktijk eigenlijk. Uiteindelijk was die kunstorganisatie, die werkte voor de ganse stad Antwerpen. Dus ook in Berchem en in Borgerhout en in Wilrijk, al die districten van Antwerpen. En het was op den duur eigenlijk alleen nog maar zo wat coördinatie en managementwerk en constant over subsidies en over personeelszaken.
Je miste
over...
het contact met de culturele activiteiten.
Ja, ik miste eigenlijk het contact met de culturele activiteiten. Ja, dat heeft wel heel veel de doorslag gegeven. En toen ik op zoek was naar iets anders te zoeken, en ik ben voor deze vacature wat getipt door een vriendin van mij, die hier ook familiewonen heeft in Baarle. En daar las ik dan zo... in dat het een combinatie was van al die dingen. Een stukje wel en zo contacten met de politiek en het beleid voeren en personeel en financiën en subsidies. Maar aan de andere kant ook wel activiteiten organiseren, de promotie wat mee extra op gang brengen en zo verder. En dat boeide me wel enorm. Los van het feit dat ik altijd, ook van kinds af aan al, Baarle een gigantisch boeiend dorp vond of vind.
Ben je er als kind ooit geweest?
Ik ben er als kind heel vaak geweest en we hebben ooit, toen ik zelf in de lagere school zat, in de 5e klas, kregen we les over grenzen. Ik herinner me nog echt heel goed en dan vertelde de juf over Baarle-Hertog en Baarle-Nassau en de verschillende grenzen en dat hier allemaal door elkaar loopt. En ik herinner me echt nog dat ik aan de juf gevraagd heb, want dat was toen eind jaren 70, ja, begin jaren 80. Van, ja, staat er dan aan elke grensovergang een douanepost en moeten al die mensen dan elke keer wachten? En de juf moest gigantisch hard lachen en zei van, ja, nee, dat is natuurlijk niet.
Dit jaar was bijna weer het geval, hè?
Ja, het is eigenlijk een beetje nog het geval, Johan. Want ik passeer dan elke ochtend in de buurt van Wilde Statie de grens en ik moet elke keer 's ochtends en 's namiddags of 's avonds stoppen voor de politie en een papier tonen en zeggen wat ik in Baarle gaan doen ben.
En het is dan toch wel zo dat de... directeur zijn van een cultureel centrum, dat als een noodzakelijke verplaatsing wordt gezien?
Dat wordt als een noodzakelijke of een essentiële verplaatsing gezien, ja.
En zo zie jij ook de cultuur?
Ik zie de cultuur als een essentieel onderdeel, ja van de samenleving eigenlijk. Er wordt heel veel, ook zowel in Nederland als in België, heel veel zo naar de cultuursector gekeken als van, ah ja, dat zijn al die artiesten die subsidies vragen en die ons geld opdoen en wat doen ze er in ruil voor terug en zo verder. Terwijl eigenlijk heel de cultuursector in België en in Nederland ook gigantische returns geeft, economisch gezien. Er zijn verschillende studies die toch wel zeggen dat als je 1 euro in cultuur stopt, dat je er eigenlijk 2 of 3 euro van terugkrijgt via tewerkstelling, via mensen die dan bij een avondje uit op restaurant gaan, een taxi nemen.
Daar is een business case van te maken.
Dus dat is ook wat een soort van eigen ecosysteem. Dus, maar toch wordt er heel vaak op de cultuursector ook wel bespaard. En in deze coronatijd wordt dat ook een beetje ondergesneeuwd, vind ik, in alle maatregelen. Er wordt heel weinig gesproken nog over verenigingsleven en over cultuur. En op een gegeven moment, ik snap het ergens ook wel, maar het brengt ook mensen wel samen. Het verbindt ook wel mensen, wat ik zelf ook wel graag doe. En we lezen gigantisch veel boeken thuis nu, omdat we thuis moeten zitten. We gaan films kijken op Netflix of op online platforms van zenders. We luisteren muziek, we kijken naar kunst en zo verder.
Allemaal individueel?
Allemaal individueel wel, dat is het jammerlijke dan eraan, helaas wel. Maar het belang zie je nu wel extra. En daarom vind ik het wel frappant dat er, dat er toch nog vaak gezegd moet worden dat kunst en cultuur en verenigingsleven een essentieel onderdeel is van de samenleving. Ja. Het ontroert ons, vind ik, en het verrast ons en het zorgt voor een emotionele... Ik word er emotioneel door geraakt, waardoor ik mijn eigen leven... anders invul en kan plaatsen en verrijkend kan zijn. En soms ga ik naar een voorstelling kijken en ben ik daar dagen niet goed van. Omdat het me op een of andere manier bijzonder geraakt heeft. Of ik ben er 3 dagen over aan het mekkeren en over aan het zagen, omdat ik het echt niet goed vond. Maar dan heeft het ook iets met mij gedaan, want dan ben ik er 3 dagen over aan het zeuren.
Ja,
dus het raakt iedereen wel, vind ik.
Ik sla nog even aan, ja, zoals dat heet, op toch het C-woord, hè, wat zojuist het geval is, corona.
Mm-hmm.
Nu is het cultureel centrum in Baarle, maar dat heeft ook te maken natuurlijk met de plaats, een relatief klein centrum.
Mm-hmm.
Wat heeft het voor het cultureel centrum betekend? En tegelijkertijd ook, wat heeft het voor jou als persoon betekend dat alles dicht moest?
Mm-hmm. Ja, ik ben zelf ook van de ene... ik ben zelf in mijn beleving van corona, hè, van half maart is dan ongeveer wat begonnen, ook wel veranderd eigenlijk in de zin van... In het begin dacht ik ook van... We zullen wel zien wat het wordt. En het is een serieuze griep. En zo werd het ook wel wat aangekondigd, denk ik. Maar goed, het werd dan plots toch ook wel veel serieuzer eigenlijk allemaal. Met alle gevolgen van dien. En in het begin was het eigenlijk wel heel... om het zo te zeggen, voor het cultuurcentrum om te sluiten en dingen stop te zetten op zich wel makkelijk. Want ja, je stopt alles. En ja, dat is moeilijk om dat te kiezen. Want eigenlijk moet je iets doen wat je niet graag doet. Namelijk sluiten. En we mogen niet meer doen wat we graag doen. Namelijk iets organiseren om mensen te raken, te verbinden met elkaar. Om alle verenigingen uit Baarle die hier langskomen om hun eigen activiteiten te organiseren met hun vrijwilligers, om die te helpen en te ondersteunen.
Dus de essentie van jouw werk ligt helemaal stil?
De essentie van het werk ligt inderdaad helemaal stil. En dat is, vind ik zelf wel een harde. En ik heb daar... redelijk goed mee kunnen omgaan, maar dat gaat met ups en downs. Een tweetal weken geleden heb ik het er bijzonder moeilijk mee gehad dat we niks konden meer doen voor de clubs en verenigingen en van activiteiten. En dat er ook weinig perspectief is van wanneer dat je nog iets kan doen.
En loop je dan als persoon letterlijk tegen de muur op thuis?
Nee, dat nu, zo erg nu niet. Dat valt wel mee, want ik ga dan toch wel even veel wandelen om mijn hoofd leeg te maken, om zo te zeggen. Terwijl ik anders naar een film of naar een voorstelling zou kijken, om mijn hoofd wat leeg te maken of geroerd te worden. Ja, dat gaat nu niet meer. Dus ik ga dan zelf wel vaak wandelen. Of fietsen bijvoorbeeld.
En als je kijkt, Wim, naar de... Want we zijn nu intussen alweer bijna 2 maanden verder in de coronacrisis. Er wordt nu... In beide landen toch weer langzaam maar zeker gesproken over een lockdown.
Mm-hmm.
In Nederland valt heel vaak het woord 1,5 meter economie.
Mm-hmm. In België ook.
In België ook. Mm-hmm. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat zijn dan de mogelijkheden bijvoorbeeld in zo'n cultureel centrum in Baarle?
Ja.
Voorstellingen en dergelijke.
Het moeilijke is nog altijd dat er niet echt een heel concreet perspectief is tegen wanneer dat je iets mag organiseren. Hè. Het wordt stilletjes aan losgelaten, om zo te zeggen. In Nederland iets sneller dan in België, wat ons betreft. Hè. In België mogen alle cultuuractiviteiten alvast niet tot eind juni georganiseerd worden. In Nederland mag het vanaf volgende maand wel op kleine schaal. We hebben hier zelf altijd met het cultuurcentrum erin gestaan om de strengste maatregel van de 2 te nemen, van de 2 landen, als ze niet overeenstemmen met elkaar. En de 2 gemeentes staan er ook zo nog altijd in. Dus ja, dat betekent dat we voor onszelf alvast tot eind juni niks kunnen organiseren of nog toelaten.
En ook de vaste huurders kunnen niks organiseren?
Nee, de vaste huurders kunnen ook niks organiseren, behalve, dat hebben we wel afgesproken, een eigen interne werking. Dus als ze toch een kleine bestuursvergadering moeten doen, of je moet er even niet zijn om iets op te halen.
Maar dat kan niet gebiljard worden bijvoorbeeld?
Maar dat kan niet gebiljard worden. We gaan geen... De vrouwenclub kan geen vergadering doen. Het jeugdwerk kan geen knutselactiviteit doen. De harmonie kan niet komen repeteren. Dus die dingen kunnen niet georganiseerd worden, nee. Maar wat we zelf achter de schermen proberen te doen, we zijn toch nog wel wat aan het werk gebleven in verschillende volumes, om het zo te zeggen. Hè. Soms 100%, dan 75%, dan halftijds en zo. Een beetje afhankelijk van het werk. We zijn nu wat richting de voorbereiding aan het doen om toch te kunnen openen. Dus we hebben trouwens gisteren een overleg gehad met de collega's om te kijken van ja, als we nog cursussen bijvoorbeeld kunnen organiseren en we moeten rekening houden met de 1,5 meter tussen personen. Hoeveel mensen kunnen daar nog in elk lokaal in? En wat betekent dat dan voor die cursus, qua cursusgeld en zo verder? We zijn ook gaan meten in de aula hoeveel mensen er nog kunnen zitten. Ja, dat is bedroevend weinig. Er kunnen er normaal een 150 vlotjes zitten. Moeten we overal, vooraan, achteraan, links en rechts, 1,5 meter tussen houden, ja, dan kunnen er max 35 of 30 zitten of zo. Dus dat betekent wel heel wat wat we nog kunnen doen en op welke manieren is het financieel nog interessant om het te doen. Los van het feit dat je met 30 in de aula zou zitten en allemaal met heel veel tussenruimte, of het dan nog wel gezellig is om naar een concert of naar een lezing te gaan kijken. Dat heb je ook nog natuurlijk.
Ja. Ja, het krijgt een heel andere sfeer met veel minder publiek.
Ja, voilà. Het krijgt een heel andere sfeer, terwijl met cultuuractiviteiten van een voorstelling of een concert of wat dan ook, is de sfeer en de emotionele verbinding met elkaar, met het publiek en de artiesten en het publiek, maar ook het publiek onderling, ook wel een belangrijke en net een van de redenen waarom mensen naar een voorstelling of naar een concert gaan kijken. Ja. En dat missen we nu wel. Ja. Je kan het wat oplossen, denk ik, door een stoel eventueel te vervangen door wat gezellige zeteltjes, maar het blijft nog maar een beperkt aantal.
Misschien, Wim, moet in het nieuwe te bouwen cultureel centrum wel een hele grote multifunctionele zaal komen nu.
Die gaat er normaal gezien wel komen.
Ja. Ja, daar zou ik nog graag met jou over doorspreken, maar dat bewaren we heel graag voor een volgende keer.
Mm-hmm.
Ik zou je nog willen vragen, we hebben nu de goede gewoonte de laatste tijd om aan onze gast ook te vragen een van hun favoriete nummers te noemen, zodat wij die ook kunnen draaien.
Ja.
En je hebt een nummer genoemd van Deus.
Ja, klopt.
Kun je aangeven waarom je voor dit nummer hebt gekozen?
Ja, ik heb het nummer van Deus gekozen voor Instant Street. Ik vind dat een bijzonder vrolijk nummer. Het heeft een happy sfeer zo. Het klinkt goed in de oren. En ik vind Deus als band een zeer boeiende, interessante pop- en rockgroep. Die ik eigenlijk via mijn broer leren kennen heb. Die heeft die jaren geleden, toen ze nog heel onbekend waren, is op een obscuur festivalletje gezien, ergens in een of ander bos. En sindsdien heeft hij me daar warm voor gemaakt en ben ik bijzonder grote fan van Deus geworden en van Tom Barman.
Ja, en we horen de muziek al op de achtergrond. Wim, heel veel dank. Wij zullen jou hier hopelijk nog vaak horen, ook in de studio, maar dan aan de andere kant van de microfoon.
Mm.
En met dit zomersgeluid van Deus wil ik jou heel hartelijk danken voor je komst naar de studio.
Graag gedaan, alsjeblieft.
Anything shocking, and pain's playing yo-yo in my body as we speak. But now I found something to look for, and I can decide, 'cause I might find to stroll behind. Better than to score, just like I did before. It wouldn't be true, not towards you, to say that I'm staying. But on every single impulse, on every other move, I react. 'Cause in any old creek, we're changing technique. You'll see me playing. After any old motherfucking roll, I'll be back. Spec windows and the
Zo, dames en heren, met dit nummer van Deus en Instant Street zijn we aan het einde van het programma gekomen van Te Gast Bij van deze donderdag 20 mei. Johan, Gianni en ik maakten het programma met onze gasten en Marcel die deed de techniek. Volgende week, donderdag, proberen we een fijn nieuw programma te maken, ook volledig coronaproof. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.